Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering is Alex Ploeg te gast, stand-up comedian.
Zeker in theater heb je gewoon heel veel mensen die gaan gewoon dan af op cabaret. Zoals je niemand zou zeggen, waar ga jij heen vanavond? Muziek. Wat voor soort muziek?
Weet ik niet.
Swedish grindcore metal? Of ga je naar polka? Hoe bedoel je, ik ga naar muziek. Maar mensen gaan wel naar cabaret. En als het dan niet is precies wat zij daarbij denken, dan kunnen ze wel eens weglopen.
Alex treedt op comedyavonden, toert met avondvullende voorstellingen en werd in 2019 en 2022 genomineerd voor de Nederlands Hoop, de prijs voor het meest belovende cabarettalent. Alex is ook regelmatig op tv te zien. Zo zag je hem bij de Nederlandse versie van Foute Vrienden, in Clickbait en bij verschillende shows van Arjen Lubach. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Alex Ploeg.
Je hebt kutte optredens waar je echt van onder de douche moet. Maar je hebt ook dingen waarvan eigenlijk alle omstandigheden kut zijn. En dat je achteraf dacht, en toch was het tof.
Ja, ja.
Weet je, ik heb van die Stukafest dingen.
Stukafest is natuurlijk een huiskamerfestival in studentenkamers. Ja. En het kunnen hele gore studentenhuizen zijn of hele mooie met een grote gemeenschappelijke ruimte.
Ja.
Maar dat is inderdaad, die kunnen super tof zijn.
Ja. Want het is geen ideale setting voor comedy en tegelijkertijd is het ook lachen. Ik heb een paar keer gedaan, ik heb in een paar meerdere steden toen, back in the day. Ik had in Groningen, heb ik ooit op een woonboot. En dan was het ook dat je zo... Ik kon niet af, want zij moesten daar lang. Want dan ging ik gewoon bij de jassen staan, waar ze dan vervolgens lang zouden gaan lopen. Dus ik moest aan het einde zo. Dat was het. Doei.
En dan dat vind ik het allerergste aan huiskamer optreden. Is dat je niet af kan ronden. En dan afronden is altijd al raar. Want je,
ja.
Dit was het. Want je kan niet terug naar een presentator. Het wordt niet donker. Er is geen doek.
Het kan heel basic zijn. Maar het gevoel van showbiz is voor mij ook gewoon soms. Dat ik al geef me een schotje. Of een iets wachten. Dus toch, ik was er niet. Nu ben ik er wel. Nu ben ik er weer niet. Ik haat ook als je in een stand-up comedy line-up staat. En de MC die aankondigt zegt. Nou, hij staat daar al te wachten. En dan zie je alle kopjes naar achter draaien. Naar waar jij staat te wachten. En ik denk, nou, nu pak je mijn opkomst eigenlijk. Af.
Ja.
En nu is de magie kapot. Terwijl, ja, ik was al in die ruimte. Ze hadden me al kunnen zien.
Heb je dan ook, dat is ook altijd een hele vervelende in die categorie, dat je ergens moet spelen, zeker bij een preview, weet je, aan het begin van een theaterseizoen of zo, dan is het ook nog wel eens, of bepaalde avonden mensen zeggen, nou, zo meteen gaan jullie kijken naar Alex Ploeg. Alex, kom er even bij.
Oh, de absolute hel. De absolute hel. Ik slurp nog liever oude tonijnsalade uit mijn eigen reet. Nee, je hebt... Maar ook daarnaast ook kloten. Ja. Je houdt het gesprekje. En
maar als het al moet, dan
vooraf, wat ga je doen?
Dan daarna, maar er vooraf. Oh.
Ja. Ik heb het ook, ja. Maar ik ook wel eens daarna hoor. En dan kreeg ik zo vragen Of je denkt, zit toch ook in het vak? Je moet toch ook gewoon weten dat het... Heb je ook een beetje een rode lijn in je voorstelling? Waarom zou ik dat nu gaan... En dan? Gaat dat kaartjes verkopen aan deze 12 bejaarden? Het antwoord erop is nee.
Nee?
Want ze zijn allemaal niet gekomen.
Natuurlijk niet. Een show waar ik wel aan moest denken over... En ik ben heel benieuwd hoe jij hem hebt onthouden. Als je hem al onthouden hebt... Want er was een plek...
Is een show van mij of van jou?
Nee, een show waar wij samen zijn geweest.
Oké. Okay.
Heel lang geleden zijn wij met z'n tweeën en met Dara Faizi toen nog.
Ja. Die is daaraan overleden aan dat optreden. Ja, ja.
niet lang daarna, helaas. Naar Sint-Tunis.
Ja, de classic. Ja, ik denk dat ik het weet. Voor mij ben ik er... Of ik ben er één keer of twee keer geweest. Ik weet dat het een klassieke gig was waar mensen het altijd over hadden. Oh, Sint-Tunis.
Ja, en ik weet dat het toen, volgens mij, in ieder geval voor jou was het de eerste keer dat je er kwam.
Ja.
Voor Dara durf ik niet te zeggen.
Ik denk het ook. En die ging daar dus ziek goed. Terwijl je zou denken, het was een Afghaanse jongen. Soort van. En die was... het was best wel een soort... Ja, het was toen echt zo... Geert Wilders opkomsttijden. En dat was daar een beetje in die contrarij volgens mij ook aan de hand. Maar dat voelde een beetje zo in de lucht hangen.
Ja.
En dan kwam hij daar grappig... En hij ging daar...
Hij ging er doorheen.
Ja. Ja, maar ik weet nog, ja, dat je dan zo... dat is van die balken aan het plafond.
Dat was de oudste locatie. Inmiddels doen ze er... zijn de comedy shows gestopt geweest. En inmiddels doen ze ze weer.
Ja.
En inmiddels is het gewoon in zo'n multifunctioneel centrum waar ook...
Het postkantoor.
Ja, en alles zit. Maar toen was nog wel de oude locatie. Dat was inderdaad een oude boerderij. Het was een soort kantine van een camping ook.
Oh ja.
Tenminste, die zat ernaast. En iedereen stond aan de bar. Want iedereen weigerde om voor bij het podium te komen zitten. Daar had ik elke keer ruzie met ze over. Of ruzie. Maar ik zei, ja maar...
Kom even iets dichterbij.
Ja, maar iedereen komt gewoon hier van achter staan. Ja, maar...
We willen toch gewoon niet... Ja,
als jij naar stoelen daarvoor zit... Ja, maar dan moet ik gewoon zeggen dat ze van voor komen. Als jullie leuk genoeg zijn, komen ze zelf van voren zitten.
Oh, dat is altijd zo. Nou, wederom, dat het kleine showbiz element. Je hebt voor stand-up weinig nodig, maar een paar basics... Moeten we gewoon even. En dat is dat. Ik merk alsnog nu met optredens. Ik laat altijd huistechnici of mensen. Als het niet vol zit, van oké, haal ze naar voren, zet ze bij elkaar. Dan krijg je altijd een soort geduw en getrek van. Ja, niet meer seconden zelf plaatsen kiezen. Ja, maar dat maakt mij niet uit. Want ook zij gaan een betere show krijgen als ze een kluwe. Hey, je moet anoniem kunnen wanen. En je moet een soort eenheid worden als publiek. Dus als jij van mij verlangt dat ik jou. Van achter een bar naar mij toe trekken. Ja, dan heb je al... Mensen hebben echt een scheef beeld van wat daarvoor nodig is. Ze hebben gewoon een aandeel als publiek. Heb je gewoon een aandeel in de show. Mm-hmm. En dat is wat je in Nederland op veel plekken soms nog mist. Want bijvoorbeeld ik geloof in Engeland en Amerika, waar ze weer hun eigen issues hebben. Zijn publiek, heb ik wel het gevoel, die zijn iets meer bewust van hun taak. Binnen als publiek, denk ik.
En waar merk je dat dan?
Nou, maar misschien dat ik alleen naar goede gigs ben wezen kijken in Engeland en Amerika. Zeg maar. In Amerika heb ik heel weinig shows gezien. Maar ik heb het gevoel dat ze iets... Ik was niet zo lang geleden was ik in Londen kijken naar gewoon een line-up show in de Bill Murray. Wat een soort alternatieve Angel Comedy Club ook wel. En dan voelde ik met een klein groepje... Jonge mensen waren er. Maar je voelt gewoon... Ze geven al best wel veel. Omdat ze weten, oké, als er een vraag wordt gesteld... Even meedoen. Als er,
Dus echt gewoon in reactie...
Ja,
op vragen. En ik neem aan ook in lach of applausjes. Wat je natuurlijk...
Ja, net even dat... Net even
vaak wat... hebt als buitenlandse comedians hier komen spelen.
Oh, ja.
Dat die vaak echt zo... Oké, maar... Maak even geluid. Dit krijgt overal ter wereld een applaus.
We zijn stille genieters. Ik geloof Steve Hughes, de Australische comedian... die veel in Nederland op trad. Ik weet niet of dat nog steeds kon doen. Maar dat is een gast die heel lang meedraait. En die zei altijd klassieke line over Nederland. Dutch audiences won't heckle you... but they'll stare at you until you cry.
And make a grown man cry.
Ja, dat is wat het is. En wij denken dat we dan... ik weet niet wat het is. We gaan gewoon een beetje dat boerse van... laat maar zien dan. Achteroverleunen, armen over elkaar. Als comedian, ik heb het gevoel dat je altijd... in het begin even daar doorheen
moet breken. Heb je zelf ook wel van die stille genieters gehad?
Ja, ze zijn altijd wel... Ik merk, in theater ga je er makkelijker doorheen. wel, omdat ze toch ook... En omdat het verschilt ook als ze echt naar jou toe komen. Dan hebben ze ook vooral zichzelf ermee als ze dan niet komen. Maar ja, het is af en toe zie je ze wel ertussen. En ik laat me, vroeger ging me ook heel erg aan ergeren dan. Als iemand zijn arm overheen niet zat genieten. Maar ondertussen heb ik ook wel eens gehad dat, zo, dat ik de hele avond dacht... Die gast wil maar niet komen. Wat zit hij hier zo? Ga dan weg. En dan achteraf was juist die gast die zei dat... Ja, zo mooi. Ja, zo, zo hard gelachen. Ik zei, ja, really? Want ik zag je. En ik merkte er weinig van.
Ik heb niks gehoord. Want jij speelt nu inderdaad vooal solo in theaters. Maar ja. Jij komt ook gewoon uit de stand-up scene.
Ik kom uit de krochten van de stand-up comedy.
Precies.
De loopgraven.
Ja. We hadden het er net van tevoren over. Wij kennen elkaar sinds 2010 volgens mij. Ik kan me zelfs de eerste keer herinneren dat ik jou ooit in comedy theater zag.
Kijk.
Ik denk een open mic. Ik denk dat je toen net Groningen had gedaan.
Aan de NES. Dat zou kunnen. Ja.
Maar daarna speelden we ook allebei bij Comedy Café en bij Comedy Theater. Deed jij veel van die kroegshows en kleine comedy shows daarbuiten? Of was jij vooral in Amsterdam aan het spelen?
Goeie vraag. Het is wel een beetje een blur. Ik heb best wel veel gedronken afgelopen jaar ook. Nee, ik heb in het begin... het begint altijd een beetje... weirdig, omdat je nog zo aan het uitvogelen bent waar je überhaupt moet zijn. Ik denk dat ik dan mee aan... Mijn allereerste optreden was in Crea, op het podium. Het is allereerst echt stand-up cabaret. Ja,
cursuscentrum van de...
Ja,
van
precies. Ja, ik had geen cursus gedaan, maar wel inderdaad. Daar hadden ze ook zo'n open podium.
Dat open podium ken ik. Daar heb ik ook gespeeld.
Ja.
Dat was een open podium in de breedste zin van het woord. Met voor je een meisje met gedichten. Precies. En
spoken word. Dan kwam Crea Capella, wat hun a cappella zangkoortje was.
Die, serieus?
Ja, dan moet je daarna... Kom je dan en nu... Om je te laten lachen. Random student. En iedereen, dat, zoals ook bij dat soort podia, krijgt iedereen te veel tijd. Bij stand-up comedy podia is het zo. Geest je eerste keer, je krijgt 6 minuten als je mazzel hebt. En dan als je dat bewezen, krijg je op een gegeven moment misschien 10. Maar bij dat soort open podia, dus met open bak, wat ik ook altijd heel leuk vind, ook nog steeds. Iedereen krijgt een kwartier.
Ja.
Maar niet iedereen daar zou een kwartier moeten krijgen. Want dat is gewoon zwaar. Ja. Maar dat was eerst. En toen, ik heb toen in het begin ook steeds aan van die studenterige wedstrijdjes meegedaan. En dat was nog steeds mijn punt op de horizon. En toen op een gegeven moment... Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ja, ik ben vrij snel. Toen ik had Groningen gedaan, toen nadat ik echt maar 2 keer op een podium had gestaan. En toen heb ik die niet gewonnen. En toen hadden we eigenlijk wel Ryan Pandey ontmoet.
Ja.
En die was het jaar daarop. Dan het jaar daarop had ik nog wel her en der wat optredentjes. Vanwege wat je dan mee had gedaan aan het Groninger. En dat droogde toen op. En toen was hij in het Comedy Café gaan spelen. En toen zei hij, je moet hier ook maar komen spelen. En toen, dat is eigenlijk ook toen meer puur stand-up ben gaan doen. Toen dus heb ik ook de gitaar een tijd neergelegd. En gewoon puur dat even dat beter worden. Omdat steeds mensen naar me toe kwamen en zeiden... Ja, ik vind je liedjes zo leuk. En dan dacht ik, jezus, en mijn verhalen dan. Dus toen dacht ik, oké, als een soort... Zoals je op een lui oog... Als je een lui oog hebt, dan moet je juist op het goede oog de pleister doen. Dus dan heb ik dat op de liedjes. Ik heb mezelf dat wapen ontnomen. Tot de stand-up wat beter werd.
Maar dus niet echt de... Want je hebt daar nog een heel circuit naast natuurlijk... met echt gewoon kleine open mics in den landen.
Nee, ja, ik weet niet of dat toen al enorm... In mijn herinnering is dat later wat meer opgekomen. Je had het wel, hoor. Ik heb wel zo'n open podium toen in Leiden in een soort kroeg. Met Wouter
Meijs. Ik weet dat ik heel veel heb gedaan.
Toen onder de Wouter Meijs en Ryan ook. En die Wouter Meijs noemde zich dan Frank de Leng. Als hij buiten comedy trainen. Die zat toen bij Toomler. En ik geloof dat als hij daar buiten optrad, dan had hij een pseudoniem, zodat hij niet zijn comedy-trainnaam zou bezoedelen of zo. Ik weet het eigenlijk niet.
Oh, wat grappig.
Ja, maar goed. We hebben het echt over een lang geleden, ja. Maar ik heb wel... In Amsterdam heb ik alle open mics en dingen wel gepakt, veel. En heel veel weirde schnabbels ook in het land en op plekken gestaan. Dat je denkt, jezus, wat, ik heb genoeg plekken gehad. Dat ik dacht, wat doe ik hier?
Nou, vertel.
Even kijken, ja, een kleine. De kortere verhalen zijn gewoon dingen als. Dan was zelfs voor mij via het Comedy Café een boek. Heb ik boekingen gehad waarvan je zou zeggen, dat moet je, had je niet moeten doen. Op een verjaardag van een meisje die 18 werd, gewoon thuis. In een woonkamer. Had haar vader als verrassing geregeld. Maar ze wilde gewoon, hij wilde gewoon een comedian. En dat was ik dan geworden. Niemand kende mij. Zij ook zeker niet. En dan, hij wilde mij
even hoe oud was jij op dat moment?
Ik voel 20, 21. Nee, dat klopt niet. Dat is leugen wat ik zeg. 23, denk ik, zoiets. 3, 24.
Ja.
En dus wilde hij was een soort. En dan. Zij werd een 18, had gewoon een feestje met al haar vrienden en allemaal. En dan hier. En dat, ik werd echt opgebracht alsof ik een celebrity was die hij had geregeld. En dan kwam ik daar als dik studentje over mijn onzekerheid praten tegen allemaal meisjes van 17, 18. En dat was gewoon ongemakkelijk. En toen weer weggegaan.
Oh, weet je hoe je lang je moest doen of niet?
Ik denk. Ja, echt wel 20, 25.
Oh man. Want ja. Dat vind ik altijd de grote misvatting met stand-up. Omdat het er zo makkelijk uitziet. Is dat mensen het idee hebben.
Je kan
dat je dus op een feestje zou kunnen opstaan. Ja. En dan gewoon beginnen met praten. En dan vindt iedereen het leuk. En dit is exact
het ding. Ja, want uiteindelijk heb je niet veel nodig. Behalve toch even iets van een podium. Een podiumje behoeft niet letterlijk een enorme. Al is het maar een soort. Dat ik iets hoger sta dan jullie. Of dat er een focus is op.
Een kleedje desnoods.
Iets van een microfoon ja. Of een ding. En even dat je dat. Nou ja, achter een schotje of iets. Ik weet ook, wat is ook nog echt een. Welke me altijd bijstaat, is een van mijn ergste. Was in Dordrecht. In wat op zich een leuke plek is. Op een soort. Een van de festival waarin ze allerlei kunststromingen hadden. En ik was dan. Het was een heel weekend. En ik was dan op de zondag. In de middag. En je weet, middagoptreden zijn altijd een goed idee. Want comedy, ik weet niet wat het is, maar je hebt toch dat donker nodig. Of een beetje het gevoel van, nu mogen de dingen gezegd worden of zo. In ieder geval.
Dat en ook al gewoon, er komt niks meer na.
Ja.
Je hoeft qua gedachten, ben je niet nog met waar gaan we dadelijk eten of wat gaan we vanavond nog doen.
Ja, precies. Ja,
na, exact. Misschien ga je nog wat drinken, maar in principe na de show is het. Is het klaar?
Ja. Ja, en daar was in ieder geval. Dat was op, en dat, ik kwam daar en het was op zondag. En wat bleek dat iedereen de avond ervoor enorm had gezopen. Dus iedereen was brak. De organisatie, het publiek. En ze hadden voor mij bedacht in zo'n expositieruimte. Dus zo'n lege galerieruimte. Hol, geen meubilair. Witte muren. Gambak, zoals je nog nooit
hebt
gehoord. Echt wel zo waar je, ofwel, het is of voor kunst, of ze verkopen er hele dure t-shirts. Waarvan er dan drie op een rekje hangen in de hoek. Nou, en dus dat was al zo. Oh, oké. En waar had je mij dan gedacht? Nou ja, maar je mag een beetje kiezen. Hier in het hoekje of daar in het hoekje. En en dan gewoon, dus wel een microfoon, maar dan gewoon verder niks. En daar hadden ze bedacht ook dat er, in plaats van stoeltjes, poefen. Dus ze hadden geen stoelen, maar allemaal poefen. In verschillende kleuren. Heel comfortabel. Maar dus ook als je brak bent, val je heel snel in slaap op een poef.
Dus. Heb het echt een poef, gewoon zo'n kleine poef van max 50 centimeter hoog of meer zitzak idee?
Echt zo'n fatboy-achtig
zitzak. Ja, want daar kan je inderdaad gewoon achterover gaan
hangen.
Ja, echt
waar je zo in ligt, zeg maar, ja.
Oh, goh. Niet, en hou je daar een lekker enthousiast aandachtig publiek aan over?
Publiek die erbij is, meedenkt. Nee, wat ook niet helpt, is als ze met heel weinig zijn. Ik geloof 6 à 7 man. We're talking 6 à 7. Dus er waren ook nog eens meerdere lege poef. Als er één ding erger is dan publiek en poepen, is het geen publiek en poepen. Dat is... Ik word nog steeds soms schreeuwend wakker met dit beeld. Het is heel kleurrijk. Het was heel duidelijk ingericht op een soort... Ja, waarschijnlijk was het daar... Dit is waarschijnlijk de opstelling die je zou doen voor een soort artist talk of zo. Ja. Een spoken word iets. Waarin mensen dan niet gaan klappen, maar dan met hun vingers zo klippen.
En ik moet eerlijk zeggen, ik kan me voorstellen dat als je... laat ik het positief zeggen, naïef bent of onwetend, dat je denkt dat dit een hele leuke setting is. En oh, relax, je kan gewoon lekker in lekker een boek liggen, hangen.
Ja, hangen, even lachen, wat grappies. Dus het is heel erg bedacht vanuit iemand die niet snapt hoe comedy werkt. Dus ik kan het bijna niet kwalijk nemen. En toch doe ik dat wel. Maar die nou wat nog erger maakte... Because yes, it does get worse. Was dus, er waren dus 6 mensen in proeven, waarvan de helft af en toe wegdommelde. Dus dan zie je zo... Dan zie je zo die kopjes zo af en toe zo knikkenbollend. Zo, gevallen. En ja, je kunt niet boos op ze worden. Dus af en toe probeer je dan zo je stem zo'n beetje harder te praten om ze even te laten schrikken. Maar ook, het was dus een galerieruimte met video-installaties. En die hadden ze niet uitgezet voor de gelegenheid. Dus op alle muren. En dus ook de muur achter waar ik stond. Werd gewoon nog zo'n ding. Wel geluidloos, maar wel gewoon bewegend beeld. En in het geval van wat er achter mij werd geprojecteerd. Was dus een of ander op een loopje, een filmpje. Van een half geklede bejaarde man. Dus wel een broek aan, maar blote bast. En ja, in mijn hoofd soort, denk een beetje Simon Vinkenoog. Dus een beetje zo, het zou ook een dakloze man kunnen zijn. Verwilderde haren, blote bast. Die op een loopje een broodje bapao at. Op een loop. En luister. Ik vind mezelf prima interessant. Maar ik ben niet interessanter dan een bejaarde naakte man er een broodje bapao eet op een loop. Dus je zag ook nog de mensen die wel wakker bleven. Zag je ze de hele tijd ogen glazig eigenlijk kijken naar dat ding wat er achter mij afspeelde. Ja, en...
Had je dit niet al gezien voordat je ging spelen?
Nou, ja. Ik ben niet heel... Ik was toen nog niet zo goed in daar dan opstaan. En dan van tevoren, ik ben best wel pleaser toen echt. En dan, je komt ergens. En ik had toen ook zo in mijn hoofd van, je moet onder elke omstandigheid. Ik ben hier geboekt. Ze geven mij echt zo'n 150 piek of zo. En ik moet gewoon hier nu shinen en gewoon kunnen leveren. En dat is zo. En nee, is goed. Nee, tuurlijk, zet me daar maar neer. En nu weet ik, nee, het is best wel professioneel. Als je gewoon van tevoren zegt, oké, nou, wat even nodig is dit, dat, ja. Dat. Dit. Echt wel even uit. Geloven, dat is beter voor de show. Ik heb het echt moeten leren. Het heeft me echt wel een paar jaar geduurd voordat ik dat soort dingen echt durfde te zeggen. Omdat ik dan denk, oh, dan vinden ze mij stom. Of dan, weet je wel. Of ik moet het gewoon kunnen uit een soort comedy harde...
Ja.
Weet je wel?
Ja, ik snap het gevoel. Maar en ik vind het ook altijd heel vervelend. Want ik denk, oh, de combineerde diva weer. Die gaat zeggen, nee, sorry, maar...
Mag de naakte bepaal etende man uit? Oh, big man! Big man met zijn eisen.
Oh, dat, ja. Ik heb ook ooit dit gesprek moeten voeren met een kroegeigenaar. Waar er stonden 2 gokkasten. En daartussen hing een wisselautomaat voor biljetten. Dat zegt al genoeg over de populariteit van de gokautomaten daar. En maar ook al zo dodelijk vermoeid is. En het was ook al echt zo'n kutlocatie. Dus oké, maar dadelijk tijdens de show kunnen dan de gokkasten uit, alsjeblieft. Want het gaat best wel afleiden als daar iemand op de gokkast zit. En je zal net zien dat de jackpot...
Ook iemand echt eraan gaat...
Precies, maar je zal net zien dat die uit gaat keren. Oh, maar dan hoef je niet bang voor te zijn. Die gaat niet uitkeren, hoor. Ja. Oh, dude, daar gaat het niet om. Zet dat ding uit. Daar was het compromis dat de televisies waar voetbal aan stond boven het podium, die mochten dan uit.
Oh,
maar die achterin de kroeg, die bleven wel aan. Want de mensen kwamen ook voor de voetbal.
Oh, echt. Oh, maar het is soms zo... Het is ook wat comedy bijzonder maakt. Want ik denk niet, zou je ook zo'n... Zou je zeg maar deze podcast kunnen doen voor zangers, denk je? Want je hebt ook heus wel kut optredens als zanger, maar is het hetzelfde level als treurig waar je als comedian in begint?
Ja, ik denk dat comedians misschien nog sneller wel ja zeggen omdat ze in hun eentje zijn. En dat je misschien als bandje toch nog sneller gewoon elkaar aankijkt en zegt dit gaan we niet doen.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar ook voor bands zijn er amper speelplekken. En, ja. En zijn er ook... Nou ja, en ik heb vroeger zelf in een bandje gespeeld. Dat was ook elke keer weer gekut. En we hebben het één keer gehad ook. Dat was echt een studentenkroeg in Utrecht. Een betonnen hok, helemaal hufterproof onder zo'n studentenflatcomplex. En dan zeiden ja, maar heb je ook een monitor dat we ons kunnen horen zingen?
Nee.
Hoe willen jullie een monitor? Ja, dat is best wel handig, hè? Toen draaide die een van de speakers voor de zaal gewoon om naar ons. En zo, nou heb je een monitor.
Zo, top. Keihard rondzingen.
Ja.
Ja. Ik heb ook in een bandje gezeten. Ik was hem vergeten. En heb ik ook nog kut optredens mee gehad. Als in, maar dat was bezig. Ik zat bij de studentenvereniging in Amsterdam. Derm, soort surf ding. Geen core guy. Contrary to popular belief. ik maakte mijn eigen sperma-emmers.
Ja, sorry. Er schiet mij iets binnen. Denk ik, dat moet ik zo even checken. Maar gebeurt het?
Daar hebben we ook een keer voor een ander. Meestal trappen we het trouwens op dan gewoon voor feesten van onze eigen vereniging. Dat was dan leuk, want daar ken je de mensen. Ja. En dat is gewoon meer alle gasten die ik ken spelen leuk dingetjes. Nou, maar ik heb ook wel eens een keer geboekt voor een andere. Op een soort lustrum iets. En was er uiteindelijk niemand gekomen op dat feest. In ieder geval niet toen wij de tijd dat wij er speelden. Behalve dan de commissie die het had georganiseerd. En die ging ver weg bij het podium staan. Want die wilden eigenlijk met elkaar borrelen. Dus we hebben letterlijk gewoon voor een leven. Maar dat doe je dan wel. Als comedian zou je dan dat denk ik minder... Als band zeggen, nou fuck it, dan gaan we gewoon ons liedje spelen... zoals we het in de repetitie ook hebben gedaan. Toen kwam op een gegeven moment een van die dames... zo van, hey, het staat wel heel... Want we waren rock. Het staat wel heel hard allemaal. Kunnen we even iets... want we zijn hier ook aan het praten. Toen ik zal een rustige nummer doen. En toen heb ik Fuck Her Gently gespeeld. Maar andere tijden. Maar wat een liefdesliedje is.
Dat is een heel mooi liefdesliedje. Heel gevoelig. Ja. Zoek het op. Fuck Her Gently, Tenacious D.
Tenacious D.
Nee, maar wat is... Als het niet al die zes mensen in zitzakken of poeven waren... Wat is het kleinste aantal mensen waar jij wel eens voor hebt gespeeld?
Nou, die zes denk ik is wel... ik zit even te denken. Ik weet niet of ik daaronder ben gekomen. Okay. Nee, ik denk het niet. Okay. Heb je dus voor één of twee gedaan?
Vier.
Vier?
Was gedaan.
Netjes. Ja.
En er was een...
Vorige week nog.
Nee. Ja, een superleuke show.
Grappig. Wat voor was de setting dan?
Het was in Leeuwarden, in een bovenzaaltje van een restaurant.
Ja.
Ik was er, Frits de Roo. Nou, ja. die speelde ook in die rond 2010, 2015.
Old Comedy Café, OG.
Precies. En twee beginners daar uit de buurt. Sorry.
Oh ja.
En Frits en ik denk dat ik MC was en Frits zou afsluiten. Wij werden betaald, die andere jongens kwamen gewoon gratis spelen. Maar er was geen hond. Maar Frits en ik hadden iets van, nou ja, weet je, we zijn er toch al en we hebben wel zin om te spelen. Er waren vier mensen. We hadden ook gezegd, nou, als jullie willen, dan gaan we spelen, maar dan doen we gewoon een korte show. En dan is het gewoon een half uurtje en iedereen doet wat korter. Maar dan, ja. En die zei, nou ja, oké, doe maar. En dat was dus zo'n rare sfeer met, oké, we zitten hier met z'n allen en iedereen vindt dit raar, dat het super leuk werd.
Ja, nou, dat is me wel eens opgevallen. Je hebt soms bij... enorme kut optreden of als er weinig mensen zijn. Er is een soort punt dat je zelf een soort vakket krijgt. En dat is eigenlijk heel leerzaam. Want dat is eigenlijk bijna, dus bijna te vergelijken.
Dat je alles wil hebben, altijd wil hebben.
Het is bijna dezelfde vakket die je krijgt als het zo goed gaat dat je denkt, nu kan ik alles maken. Dus het is een soort van, alsof zeg maar, een soort spectrum. Je hebt het hele rondje. Het is nu zo kloten dat ik eigenlijk echt opeens nu de comedian kan zijn die ik wil zijn. Want deze mensen boeien mij zo niet meer. Maar daarvoor moet je wel eerst door het slijk heen.
Het is grappig inderdaad. Als je een cirkel zou maken en die begint bij nul mensen, fuck it, wat maakt het uit? En hij eindigt bij een totaal volle zaal die helemaal mee is, dan zitten die precies tegen elkaar aan je.
Ja, grappig is dat. Ja, ik had wel, die, nou, ik had vroeger bij het oude Comedy Café ook, dus Max Eeuwplein, dat je ook van die zondagshow bijvoorbeeld, was op zondag een show, maar er kwam nooit echt een kip. En dan was ook zo'n regeltje van, ik geloof minimaal 15 man, dan ging de show door. Dus soms zat je daar zo te hopen dat die 15e persoon niet kwam. Dan mocht je naar huis twijfelen. Maar
je zegt het nu, ik kan me deze shows alleen herinneren dat ik een appje kreeg dat ze niet doorgingen.
Ja, precies. Ja, die op zondag en de late night op zaterdag was ook vaak zo weinig mensen. En dat waren ook de shows dat er doorshare werd gedaan. Doorshare voor de luisteraars, dat gewoon, dan wordt iets betaald, wordt gewoon het geld van de deur verdeeld over de comedians. Nou, 15 euro verdeeld over 5 gasten. Het is niet. Maar daar zat ook wel. Op een gegeven moment leerde ik wel daar van te genieten, omdat er een soort. Ik kon dat dan wel je kunt dan wel echt oefenen met. Mm. Oké, en wat als ik dit soort dingen ga zeggen? En ook als je dat kan, ja, daarna is alles winst. Als in daarna is alles, ja. Ik had nu met corona natuurlijk dat we opeens terug naar de 30 man moesten. Wat pittig was. Maar ook een deel van mij dacht, nou ja. Ik weet al dat ik dat kan. Because I've been there.
Ja, ja, ja.
Hoewel, het is nog moeilijker. Het is wel zwaar, maar het is uit elkaar. Dan is ergens, het uit elkaar zitten is dan een groter probleem dan het aantal mensen.
Nou ja, absoluut. Want je kan, waar we het eerder over hadden, je kan er geen eenheid van maken. Dat ik daar elke keer mee zeg, ja, 30 mensen, dat schrik me niet af. Daar kan ik een leuke show mee maken.
Nee, maar ze blijven eilen.
Maar dan moet ze.
Ja. En ze moeten zichzelf verliezen.
Wat is de heftigste show die jij in coronatijd hebt gedaan?
De heftige corona was, ik denk, toen tussen de eerste en de tweede lockdown. Eerst was mijn lievelingslockdown, tweede was. ik denk op een gegeven moment had ik, want ik moest een try-out. Dus het was heel weird, want ik ging een nieuwe show maken. Dus ik had in de loot allemaal materiaal. En opeens konden we weer optreden, of toen weer niet. En dat was heel weird. Dus ik kon niet stand-uppen echt om materiaal te testen. Dus toen speelde ik in de boerderij in Huizen.
Ja.
Dat is al een pittige plek. Terwijl het eigenlijk een hele sympathieke plek qua locatie. Het is voor comedy eigenlijk heel geschikt. Het is er een bar in. Het is eigenlijk leuk. Het is heel losje.
Klein, laag plafond.
Het is klein. Alleen nu was het. Het is wel gewoon een soort vast publiek. Die komt gewoon.
Op de elektrische fiets.
Ja, verschillend komt de elektrische fiets, kan een bakfiets, een beetje kakkerig. Wat in principe mijn peoples kunnen zijn. maar dit keer, dan deed ik dus twee keer een uur op één avond. Deed ik. En van dus nieuw materiaal. En het was met zo'n spatscherm en de bar was dicht. En ze zaten uit elkaar. En iedereen het was toen net zo echt nog dat mensen nog bangig waren. En dat was wel echt dat ik daarna echt dacht van, oh, ik weet niet of ik dit ga. Want heb je de eerste show gehad? Die is helemaal kut, nauwelijks lach of dingen. En ook of dat je zo af en toe de sis krijgt. Weet je wel, dat je hoort. Dan hoort er niet. Dit is de hel. Dat is een stilte. En dan denk je, er is niks erger dan stilte. Jazeker wel. Dat je dan één oud vrouwtje zo in een hoek zo. Hoort gaan. Oordeel. Het geluid van oordeel. En dan denk je, ah. Ja, dat is die was wel. En dat dan twee keer op een avond. En dan was ik echt wel kapot. Ja. Het kost gewoon heel veel meer energie.
En sowieso om een show in coronatijd te maken. Met dus niet kunnen stand-uppen. Eigenlijk ook geen fatsoenlijke try-outs kunnen doen.
Ja, dat was wel pittig. Uiteindelijk, maar het is gelukt. Dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Maar toen we weer open gingen vorig jaar. Hebben we het dus over. Toen heb ik gewoon heel veel try-outs. Toen heb ik eigenlijk anderhalf, kleine 2 maanden tijd gewoon alles doorheen gepompt. En toen stond hij in. Maar heel veel in een loot. En ook nog maar voor het eerst echt in een repetitiehok dingen gaan doen en zo. Omdat ik dacht, ja, dan staat in ieder geval het geraamte een beetje.
Ja, en heb je nooit in die periode gedacht, oh jezus.
Nou, ik vond het ook wel interessant.
Dit gaat gewoon niet lukken.
Nee, ik dacht altijd wel, het gaat wel lukken. Maar ja, het is de kwaliteit ervan zou gewoon variëren. En het is gewoon, je kunt niet echt dealen met je onzekerheid. Want normaal speel je de onzekerheid eraf door het gewoon veel te doen, slijpen, door dat eraf, dat switchje, dat dingen. En nu moest dat proces in mijn hoofd en hopen dan maar dat het werkt eigenlijk. Dus dat is veel meer onzekerheid over het algemeen.
Heb jij ooit, wij hebben een collega Harry Glotsbach.
Ja, zeker.
Die had vroeger.
Glotsbach.
Had hij een surfkamp.
Surfcamp.
O'Neill Surfcamp Mimizan.
Oh, ja.
Volgens mij heeft hij inmiddels zijn aandeel verkocht. Maar die heeft een hele tijd lang, super tof, in de zomer ging er elke week een comedian vanuit Nederland met de bus mee naar Frankrijk. Dan mocht je daar de hele week zitten. Je mocht mee eten, je kreeg surfles. En in ruil daarvoor moest je op, volgens mij, donderdagavond.
Ja.
In een kroeg voor allemaal Nederlandse pubers die stijf stonden van de hormonen. En een half uurtje spelen.
Heb ik gedaan. keihard op mijn bek. Ja, ik heb het gedaan. Ik heb met Harry, ja, was heel, ik heb vaak met Harry. Ik was ook één keer daar bij de surfcap en één keer met hem op een wintersport ook gaan snowboarden in ergens in Les Arcs, denk ik. Ook zo'n Nederlandse groep die dan daar en dan dat heb ik gewoon eigenlijk gratis wintersport in ruil voor één optreden. En die was wel heel tof. Mimizan heb ik toen gedaan en dat was. Ik was met mijn toenmalige vriendin, waren we in die buurt. En toen zeiden ze, oh, kom anders spelen. Dus ik was een paar dagen op dat camp. Ik heb niet de hele week gedaan. Het was oké. Maar het was zo, ik vind dus die leeftijdsgroep, het waren een beetje tieners, toch? In mijn herinnering. Zo eind 17,
ja,
18.
Ik denk dat de jongsten zo 14 waren, dat die dan net daarmee mee mochten, want het was wel onder begeleiding.
Ja.
En dat liep uit tot zo'n 17, 18.
Ja, precies. Dus pubers vind ik het moeilijkste publiek dat er bestaat. Want zij zijn. Ze hebben nog niks meegemaakt. Dus alle soort van comedy die gaat over, weet je wel hoe het leven je af en toe een backhand kan geven, hebben ze gewoon nog niet ervaren. Dat is ding één. Dus dan is het gewoon, dat komt die gasten zeiken over zijn kutleven. Ding twee is, ze zijn heel erg met elkaar bezig. Ja. Dus het is heel erg zo'n, ik heb wel eens ook zo opgetreden, dat was ook de hel. Dat was een keer zo. Luister, dit gaat een dubbele aflevering.
De geheugenkaarten zijn helemaal leeggemaakt. Kom maar op.
Grappig, deze was helemaal vergeten. Ook, maar dit heeft er een beetje mee te maken. Dit was ergens in Brabant ook voor 14-jarige pubers op school. Was voor mij brugklassers of misschien 14. Zo een beetje die leeftijd.
Ja, oh.
En die zijn het ergste, want die zijn alleen maar met elkaar bezig. En op een gegeven moment was een groepje jongens die alleen maar een beetje dingen aan het roepen waren. Maar dan mijn getrainde comedy café skills zijn dan, oké, erop hameren. Dus meteen iemand onderuit halen. En ik zie dan ondertussen meteen, wie is de alfa?
Ja.
Dat is echt een soort mentaal, psychologisch ding voor de luisteraar. Is vaak als er groepen zijn, met name groepen mannen, dan is er één gast die een beetje de opmerkingen maakt. En dan gaat iedereen een beetje daarom lachen. En als je die gast pakt, dan is de hele groep stil. Want dan is hun, weet je, zeg maar, ja, toch.
En als het verkeerd gaat, is de hele groep boos. Dat kan ook.
Boos, absoluut. Maar als je dat bij pubers doet, dan was ook heel duidelijk één gastje, die is dan de coole gast. Ja. Waar ze allemaal een beetje zo, echt zo'n groepje Red Bull, Axe Deo gastjes. Dus ik dacht, nou, ik spreek hem aan. Zo, hey man, hoe heet jij? En dan, maar die klap onmiddellijk helemaal dicht. Ja. Dus je zegt dan helemaal niks meer en ik staar je aan. En dan ben je heel snel, dus als je hem onderuit haalt, dan is het opeens heel lullig. Want dan ben je opeens eigenlijk gewoon een kind aan het trashen. Dus ik had geen middenstand. Dus ofwel ik moest, zeg maar, hun shit nemen. Of ik moest, zeg maar, een soort beul zijn. Die hier, ja, ik dacht, ik ben niet ingehuurd om hier kinderen zich kut te laten voelen in hun eerste week brugklas. Ja.
Het is inderdaad een lastige. Want ik heb het ook wel gehad. Als je inderdaad zo'n jonge leeftijdscategorie hebt. Dat je denkt, oh, heb jij ook gewoon. Is het iets in jouzelf dat je tegenhoudt met, ja, maar deze gast is gewoon te jong om hem echt af te maken?
Ik ben op een gegeven moment, ben ik iets zachter geworden. Ik was door het Comedy Café in de tijd was ik gehard, omdat je echt pittig publieken kreeg, voortdurend. Als in mensen die eigenlijk kwamen voor een sperrit-menu en daarna ook dan maar comedy gingen kijken. Of ik heb één keer daar een show gehad met, daar ga ik nu op in. Zes vrijgezelle groepen in hetzelfde publiek. Rivaliserende gezelle groepen. Waarin ze aan het begin de super soakers niet wilden inleveren. Ja. Kom ik zo op terug. Dus je leert, je wordt hard. Want je weet gewoon, je bent, terwijl je daar staat op een podium, op een of andere manier, het is een heel dierlijk ding van, je moet de alfa zijn. Je moet op een of andere manier kunnen tonen van, luister, jullie gaan even naar mij luisteren. En ze gaan, soms houdt het in dat gasten, en zeker moeilijker, en zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen als ze lam zijn, mm-hmm. die gaan proberen te kijken of ze je een beetje onderuit kunnen halen. En de manier om daarmee te dealen is dus hardop mappen met, niet letterlijk, maar hoewel, heb ik ook wel eens zien gebeuren. Maar om te laten zien, hé, ik ben de sterkste.
Ja, je moet even de verhoudingen duidelijk maken.
Ja, ja. Dus echt gewoon roedel mentaliteit. En als je je angst laat zien of onzekerheid, dan ben je ze toch kwijt. En dan ben je ook het respect van de rest kwijt. Want dan denk je, oké, nou, toch een beetje triest. Dus op een gegeven moment was ik wel echt daar. Dus je instincten zijn, zodra iemand die moeilijk doet, nuclear er bovenop. En op een gegeven moment ben ik daar zachter in geworden. Ook dacht, ook door, als je zelf af en toe, het is goed om als comedian zelf ook af en toe in het publiek te gaan zitten weer bij een show. Omdat je even moet herinneren, oh, dit is hoe het voelt. En je denkt, oh, het is eigenlijk gewoon ook een beetje eng soms. Zeker als je vooraan zit. Je denkt, ja, kutzooi. Ja. Mensen eigenlijk, ik heb meer empathie voor het, oh, deze gast die zich nu als een lul gedraagt, is eigenlijk doodsbang dat hij eruit gaat worden gepakt. Dus gaat preventief mij aanvallen. Dus ik heb eigenlijk, ik zou je nu aan moeten pakken, maar ik wil hem ook niet te hard aanpakken, want dan heeft hij ook een kutavond. En dan, maar
is dat per se zachter zijn? Of heeft dat ook gewoon te maken met zelfvertrouwen? Dat je ook weet, oh, maar ik kan deze zaal aan, ook als ik het nu even een beetje ruimte geef, dan kom ik er later. En ook wel, jullie kunnen mij niet onderuit halen, want ik kan dit ding.
Ik denk het wel. Ik denk ook dat bij mijn, gewoon hoe ik sta op het podium, ik probeer ook echt lol te maken. Dus ik ben ook niet de tough guy die, zeg maar, maar ik heb wel die kant. Dus ik vind het leukst om gewoon de vriendelijke, leuke gast te zijn die af en toe opeens iets zegt. En ik, oh, what the fuck, wat is dit nou? Hey, en dan weer, hey, nu het weer gezellig. Maar, dus wat dat betreft ook, soms vind ik ook dat comedians zich te makkelijk, als ze te hard, when you bring a gun to a knife fight, zeg maar, dan laat je eigenlijk jezelf te veel kennen. Dus soms zie je dat gasten, omdat ze eigenlijk nog chagrijnig zijn van 5 optredens daarvoor, dan als iemand gewoon eventjes even hoest. Dan meteen, ik vermoord je hele familie. En dan zeg je, jezus, oké, nou, sorry.
Ik heb dit een keer zien gebeuren bij een show. Ik zal de naam van de MC niet noemen. Maar er zat ook een vrijgezellig groep.
Ja.
En ik heb ook al, als iemand zegt, oh, dit is een vrijgezellig feest, dat je wel al even checkt, oké, wat zijn dit voor jongens? Maar dit was echt een vrijgezellig groep die elkaar allemaal kende van de schaakclub. Oh. Weet je wel? En maar die MC kwam
schaak.
Oh, ja.
Schaakvrijgezellen. Dat is wel een soort.
Komt er niks jouw termen niet. Nee, maar gewoon hele rustige, vriendelijke jongens. Ja, daar ging er ook een van trouwen. Dus die hadden. Maar dat was verder. Maar die MC.
Ook zeldzaam hoor, in die wereld.
Maar,
ja,
maar die MC kwam op en die was gewoon zo. Hey, vrijgezellen, nou, zuipen en hoeren. Bla, bla, bla. En die gingen dus gelijk zo alfa op in. En het sloeg de plank zo mis dat de hele zaal zo. Wat?
Ja.
Waar heb je het?
Ja, het is ook zoals je moet ook leren. Het is zo.
Dit was niet eens een gun or a knife fight. dit was gewoon. Oké, kunnen we allemaal Dennis helpen om zijn bokshandschoenen aan te trekken?
Ja, precies. Ja, man. Maar dat is goed. Maar dat zijn moeilijke lessen om te leren. Omdat je zo. Je moet te kunnen weten hoe jij overkomt terwijl je het staat te doen. Dat is zo'n lijp. Een soort van op twee plekken tegelijk zijn. In je hoofd.
Nog wel de afronding van het surfverhaal.
Ja.
Want jij ging niet lekker, maar je was wel een paar dagen op dat kamp. Was je ook na afloop van die show nog op dat kamp?
Ja, nog één dag of zo. En dat is dus ook ongemakkelijk dan. Omdat je dan, daar is die gast die zichzelf comedian noemt en die helemaal niet grappig was. En daar staat, nu staat hij daar gewoon weer zijn koffietje te drinken. mijn vriendin was er ook, dus ik was niet helemaal alleen. Dat scheelt nog.
Dan zat je ook nog mee terug in de bus gemoeten.
Ja, want dat is ook weer überhaupt naar optredens. Is het dat je. Überhaupt als je niet lekker gaat, dan wil je gewoon wegkruipen. Je wil niet meer gezien worden. Dat is zo, ik bedoel, je zat ook kennen dat je dan op een avond. Ik heb het gehad dat je op een avond gewoon niet lekker bent gegaan. En dan sta je naast andere comedians die wel lekker zijn gegaan. En dan komt iemand van het publiek even met je groepje praten. En dan, dat is, en dan gaan ze zo. Jij was leuk en jij was leuk. Hoi, en jij was leuk. Dat is zo. Ja. Maar ik denk ook, dat is die pijn moet je pakken. Want dat, het is ook goed, want daar word je beter door. Ik denk ook, er zijn ook heel veel comedians die te goed zijn in dat recht praten van, nee, maar het was ook wel oké. Het was wel goed. En dat is goed voor je voor in dat moment dat je je weer iets beter voelt. Maar die pijn pakken van het kut zeggen. Ik heb gewoon, ja, ik at apenballen. Ik was er gewoon niet. Het was niet goed. Of niet voor hier of wat dan ook. Daardoor ga je steeds terug naar de tekentafel. Oké, okay, wat moet ik dan doen? Misschien zo. Of misschien. Ja. Voor mij is dat ook wel het.
Nou ja, je moet het goed genoeg recht kunnen praten, denk ik, om jezelf de moed te geven om de volgende avond toch weer gewoon het podium op te gaan.
Ja.
Maar wel ook met de eerlijkheid. Gewoon te zeggen, ja, maar wat deed de rest dan waardoor het bij hem wel werkte?
Ja, maar ik bedoel, ik ken genoeg comedians die af en toe echt niet goed gaan en die dan achteraf, dan voeg je en dan zeg je, ja, ik heb uitgerokt. Ja, echt geknald. En dan zeg je, oh, oké. Okay. En dat is prima, dan ga je niet in discussie of zo.
Sterker nog, ik denk dat wij allebei op dit moment dezelfde naam in ons hoofd hebben.
Ja, maar ik ken het meerdere, hoor. Het is ook zo begrijpelijk. Ja. Het is ook zo, misschien een verschil tussen wat je uit naar andere comedians en wat niet, maar er schuilt een gevaar in het niet je verlies nemen.
Nee. Wat is de belangrijkste les die jij hebt geleerd uit die beginperiode? Uit dus gewoon heftige shows in Comedy Café of op kleine plekken. Waar je nu gewoon nog steeds wat aan hebt als je een show doet in gewoon een goede zaal met een leuk publiek.
De belangrijkste les weet ik niet. Meerdere. Ik denk, is het een basisding in het echt een gevoel hebben van ik heb mijn strepen verdiend en niet allemaal shortcuts gehad. Ik heb echt al even de kutoptredens gehad. Er komt wel een zelfvertrouwen uit voort van het oké, als ik dat kan, dan kan ik de meeste situaties aan. Want dat is ook bij Toomler is het heel fijn spelen, vind ik. Het publiek is heel prettig. Die komen ook in dus een duidelijke code. Maar ik ben wel blij dat ik de combo heb gehad. Omdat je hebt ook gasten die heel snel bij Toen komen. En je wordt ook verwend. Want het zijn goede aandachtige publieken. En dat is wel representatiever voor wat je uiteindelijk ook misschien in het theater dan gaat krijgen. En tegelijkertijd denk ik ook soms, zie ik soms bepaalde gasten, denk ik, ja, het is ook wel goed om even te proeven aan. Want het is niet altijd zo. Want straks, ook als je straks theater ingaat, sta je opeens in Schubbekutterveen. En ja, dan denk je.
Ja, want even om het verschil voor mensen die Toomler niet kennen. Het is een hele toffe comedyclub. Het is opgezet zoals je een comedyclub wil. Het publiek zit hartstikke dicht op het podium. Ja. Het plafond is laag. Tijdens de show is alles gewoon donker. En is de aandacht alleen maar op het podium.
Ja.
Er kan, wat is het, 120, 130 man?
150 volgens mij, ja.
Ja, 150. En volgens mij gewoon altijd meer dan goed bezocht. Of uitverkocht.
Ja, meestal wel. Ja, en er zijn bepaalde. Nou, het is weird. Ik denk dat er bepaalde psychologische dingetjes zijn wat helpt. Bijvoorbeeld het feit dat het juist niet in het centrum is, maar dat je er speciaal heen moet komen, is volgens mij gewoon een dingetje waardoor mensen ook. Ik kom nu hierheen, dus je gaat eerder aan de regels van de plek versus. Ja. Ik liep er toevallig langs en ik ben naar binnen gekomen. En dat is toch een andere.
Of zelfs voor beginners die echt gewoon in het kroegcircuit, zeg maar, moeten beginnen.
Ja.
Dat hier komen mensen speciaal naar Toomler. In dat circuit ben jij degene die bij mensen hun stamkroeg binnenkomt.
Ja.
Waar die avond toevallig een comedy show is.
Ja.
Waar 20 man zit op afstand.
Ja,
van wat tot podium benoemd is die avond.
En dat is ook echt wat je ziet veel. En wat ik zelf ook had, is het die schakel van de ene stijl naar de ander. Is dan, soms kun je ook te veel clubby overkomen. Omdat je zo gewend bent een publiek. Eerst erbij te moeten krijgen. Te tonen dat je het heus wel kan. Dus niet afgeleid raken. Ik kan het. Dus ook dat in mijn geval hield het in. Ik wilde zo snel mogelijk een lach. In het begin. Een kort grapje, one-liner dingetje. In het begin meteen. Want ja. Dan is het oké. Ze weten dat ik het kan. En nu kan ik ontspannen en een verhaal gaan doen. Dus ik heb bijna moeten leren van oké. Alsnog doe ik het vaak, maar het is voor mij heel moeilijk om niet meteen. En met toen heb je eigenlijk meer ruimte om. Oké, ga maar eerst een dingetje vertellen. Dan kan het bijna heigerig gaan voelen als je juist meteen stompend opkomt, zeg maar. Maar ja, dat zijn interessante verschilletjes. Ik weet niet waarom je hierop kwam.
Nee, ja, we kwamen op Toomler en ik dacht, oh, dan moet ik even duidelijk maken wat het verschil is tussen Toomler en een andere plek over dingen die je geleerd hebt uit juist wel een heftige setting in het begin versus nu gewoon relaxed plekken.
Ja.
Zo kwamen we er, maar ik weet ook niet meer waar we heen gingen.
Nee.
Maar er hangt nog steeds...
Kutoptredens?
Nee. Er hangt nog steeds een optreden met 6 rivaliserende vrijgezellenfeesten.
Oké. Ja man, dat was ik weer vergeten. Was dat, ja, Koenicafé was dat ook. En... daar was nou, het was gewoon een zaterdag of zo. En op een of andere manier... Nou, oh ja, dat is waarom ik misschien de vergelijking ook trek. Is dat in Toemler doen we ook een beetje zo van... niet te grote groepen worden geweerd. En bij oude Communicafé met Max Eeuw in ieder geval... werd dat toen aangemoedigd gewoon om die zaal ook te vullen. Dus dan was er een soort combo deal met ja. een boottrip... en een sperrip en een dinges. En dan ook een comedy show. Dus dan, ja, en in dit geval wilde het dus dat er... Niet 1, niet 2, niet 3, maar 6 vrijgezellengroepen los van elkaar in de zaal zaten. En de vrijgezellengroep is al iets om mee te dealen. Die hebben vaak dildo's op hun hoofd. Of er zijn glinsterpakjes of er is 1 gast. En dan willen ze allemaal, zijn ze allemaal al lam. Ze zijn met hun eigen groepje bezig en niet met publiek zijn.
Ze hebben een eigen dynamiek, maar nog even tussendoor. Het oude Comedy Café kon 110, 120 man in.
Ja, heel dicht op je.
Laten we zeggen dat een vrijgezellenfeest gemiddeld 10 man is. Of vrouw. Ja. Dat zijn er 60. Dat is al de halve zaal. Ja. Is vrijgezellenfeest.
Ja, dus dat echt zo eentje. Zo 1 of 2 boven. Weet je dat? Je had zo'n straat zo boven en achter. Dus je ziet het ook nog in het donker. Die zie je niet eens. Dan hoor je alleen geluid uitkomen. En dan waren er voor en links en rechts. En dan waren gewoon overal waren groepjes. En van 1 was echt zo duidelijk. Dat die hadden super soakers bij zich. en iets zegt mij dat het niet met water was. En of het dan alcohol of urine was. Luister, dat is niet aan mij om te speculeren. Ik denk geen sperma, want dan hadden ze echt veel voorwerk moeten doen met de hele groep. Maar, je weet niet. En ik weet Arthur, die bij de deur altijd... Die heeft echt dat hardhandig van nee, inleveren als ik kom niet naar boven. Dus dat is wel, hè, dat is... 6 vrijgezellengroepen, geen probleem. Maar super soakers wel inleveren, jongens.
Je trekt de grens.
Want anders is de stap heel klein om een comedian gewoon helemaal plat te spuiten met een fucking super soaker. Ja, en dan is het gewoon echt crisismanagement.
Op welk moment hoorde jij dat er 6 vrijgezellengroepen in de show zouden zitten?
Ja, je merkt het op een gegeven moment. Je ziet er eentje. Dus ja, ik denk, ik weet het natuurlijk al heel lang geleden ook. Dus ik denk, ja, wanneer loopt de zaal vol? Zeg maar het 30 minuten voor aanvang of zo.
Want je kan inderdaad hebben, of jij komt de zaal binnen, je ziet ze.
Ja.
Maar ik weet bijvoorbeeld bij Comedy Café of op andere plekken is het ook nog wel eens dat dus degene die de kaarten doet zegt, oh, even handig om te weten, er zit...
Ja, nee, voor mij werd het wel op een gegeven moment zo van, oh ja, dat je het weet. Maar wel pas toen ik daar was. En me niet meer ziek kon melden, zeg maar. Ja, ik weet alleen helaas van het optreden zelf heel weinig. Behalve van, dat is een soort waas van gewoon... Waarschijnlijk werd het gewoon toch, zoveel mogelijk piemelgrapjes doen en wegwezen.
Maar ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat dit... Wat je eerder al zei, weet je...
Een klas.
Ja, nee, maar als je 1 luidruchtige groep hebt... dat je er 1 alfa uit wil pakken en die aanpakken... Heb je hier 6 groepen met allemaal alfa's. En die ook nog eens willen ze heel graag aandacht. Maar je wil ze ook weer niet
ze willen allemaal
aandacht
dat je hun guy kapot gaat maken. Dus als en ergens willen ze ook een beetje tegen elkaar opbieden qua luidruchtigheid. Ze gaan lachen, maar op gekke momenten. Want ze zijn eigenlijk met elkaar aan het lachen. En dat is het moeilijkste eigenlijk. Mensen die lachen op verkeerde momenten. Want ja, je kunt ze niet echt zeggen... Hey, kun je stoppen met lachen de hele tijd? Ja, het is een comedy show.
Ik heb het met ze horen doen, hoor.
Ja,
waarom lachen jullie? Het is een comedy show.
Ja, okay. Ja, man. Ach, ja. Nou, dat gaat eigenlijk best wel goed allemaal naar tegenwoordig. Ja. Ja, man. Ik heb... Ja, dat zijn wel dingen waardoor je... Ik heb tegenwoordig heus wel eens shows die... minder gaan of dat je zegt... omstandigheden waren niet prettig of niet fijn. Alleen door die fase... en dat soort ervaringen heb je wel een soort... bodem van... Nou ja, dat heb ik overleefd. Dus,
dat en je hebt denk ik veel beter de kennis... om vooraf al dingen te zeggen... Oké, de halfbejaarde man die... of halfnaakte bejaarde man die broodje papaweet... die zetten we uit en die zitzakken... het pak even een paar stoelen... Maar wat is dan de meest recente show die je hebt gehad waarvan je thuis kwam en dacht, oh jezus, dit, hier was ik toch klaar mee, dit hoeft toch niet meer?
Nou, ik ben pas net weer begonnen te spelen. Dus ik heb pas eentje nu gehad. Dus het zal nog voor de zomer zijn geweest. Even denken. Het lastige is, je wil niet het publiek de schuld geven. toch doe je het.
Het ligt nooit in de zaal, hooguit aan de mensen die erin zitten. Het kan ja. Gewoon voorkomen.
Nou, het is sowieso is ook een... Luister, zijn er meer dan genoeg. Ik weet wel dat er wat te zeggen is, een deel van, volgens mij, beter worden als comedian is dat je ondergrens beter wordt. Dus op een gegeven moment, in het begin, wordt je bovengrens beter. En op een gegeven moment, daarna, wordt als het goed is, je ondergrens steeds beter. Dus het is een beetje zoals met judo, zo leren. In het begin moet je gewoon goed leren vallen. Dus ik hoor eens van mensen ook dat zeggen, ik zie eigenlijk nooit echt op je bek gaan. Zeg maar. Ja, maar dat is omdat ik gewoon ondertussen weet, als het verkeerd gaat, snel schakel daarheen. Ja. Of snel dit. Of dan dus ik weet gewoon de escapes. Ik weet de dingetjes. Dus voor mij is een kut optreden is ook heel erg... Het is nooit van, ze zagen een hele avond stil. Of er werden dingen geroepen. Er zijn wel dingen... Ik baal het meest als ik het gevoel heb, ik heb gewoon mijn dingetje afgedraaid. Ik was niet live met deze mensen het aan het vertellen. Ik vind als mensen weglopen, vind ik misschien niet een... Het hoort erbij dat het af en toe gebeurt.
Nee,
niet veel, maar het gebeurt wel eens. En dan, ik heb nu bijvoorbeeld daar ook meer empathie voor dan vroeger. Omdat ik nu denk, nou ja, het was gewoon niet voor hun.
Maar waarom lopen mensen bij jou? Je bent toch verder helemaal niet zo uitgesproken of grof?
I know. Nou ja, maar kun je nagaan. Nee, maar dat is toch... Ik denk dat ik met cabaret, zeker in theater, heb ik gewoon heel veel mensen die gaan gewoon dan af op cabaret. Zoals je niemand zou zeggen, waar ga jij heen vanavond? Muziek. Wat voor soort muziek?
Weet ik niet.
Swedish grindcore metal? Of ga je naar polka? Hoe bedoel je, ik ga naar muziek? Maar mensen gaan wel naar cabaret. En als het dan niet is precies wat zij daarbij denken, ja, dan kunnen ze wel eens weglopen. Maar ik heb wel gewoon, ik kan wel... Ik ben niet. Ik heb wel. Ja, er komt wel seks. Er komt veel seks voorbij. En dat soort zaken. Dus ik weet het niet. Dus vooral bejaarden. Vooral als er veel grijze bolletjes zitten. Dan denk ik. Ja, dit wordt pittig. Je hebt de grijze bolletjes. Ook wel het uitgestrooid as over de zaal. Dan weet ik al. It's gonna be rough. Want niet alleen. Ik ga waarschijnlijk te grof zijn. Ik ga waarschijnlijk iets te snel voor ze zijn. Gewoon qua te snel praten. Mm. En ik ga referenties hebben die niet hun wereld is. En dan gaan ze toch denken, ik vind het is geen Joep. Dat is soms lastig.
Ja.
En ik vind ook gewoon, er zijn in Nederland te veel provincies waar ze prat op gaan hoe nuchter ze zijn. Dat is niet een goede eigenschap. Je bedoelt ongezellig. Ja, we zijn hier heel nuchter, hè? Dat zijn echt iets van de 6 provincies in Nederland. Waarop ze zeggen, ja, hier zijn we nuchter. Of het nou is Zeeland, maar ook het noorden natuurlijk. Zowel Friesland als Groningen. Drenthe. Kijk, ik heb nog het voordeel, ik hou van het noorden, want ik kom er vandaan.
Ja.
Dus ik weet dat veel mensen het noorden moeilijk vinden. Dat heb ik niet, omdat ik ze snap. Ik kan het goed vertalen, dus ik weet het. Ik merk, want ik heb dan wel eens weer eerder... In het zuiden moeten ze eerst een beetje aan mij wennen. Terwijl ik ook een heel leuk speel. Alleen als je boven de rivieren komt, heb ik het gevoel dat je daar iets sneller moet even de kat uit de boom kijken. Dus ik moet ze nog even voor me winnen. Ik ben een kakker. Dus ik praat als ik praat. Ik zie eruit als ik uitzie. Dus in het begin denken ze misschien nog dat ik arroganter ben dan ik ben. Daar moet ik gewoon doorheen breken. Dat zijn van, ik ben niet de working class vibe die sommige gasten er neerzetten. Ook al zijn ze miljonair. Ja, dat is een, daar moet je doorheen breken.
Ja. Zijn we nog, wat je noemde, corporate dingen, zakelijke optredens? Zijn we er daar nog van vergeten?
Ik doe niet super veel, merk ik. Ik ken sommige gasten echt veel in dat circuitje, niet heel veel. Ik heb wel eens daar enorm in de Jopenkerk in Haarlem een soort. Dat was dan een bedrijfsoptreden, maar het was niet een bedrijf, bleek. Het was. Ik moet even goed zeggen, dat is lang geleden.
En het is sowieso een. Er zijn ook comedy shows geweest. Er was een dinnershow bij het restaurant wat. In de Jopenkerk een soort bovenverdieping is gemaakt.
Een soort bierbrouwerij.
Ja. En halverwege hangt een restaurant. Ja. Open aan de bovenkant.
Precies.
En het galmt. En het is onmogelijk om het te spelen.
Ja, totaal. En het was dus blijkbaar niet eens één bedrijf. Want als het één bedrijf is, dan kun je nog in ieder geval naar bepaalde dingen grijpen als nou, de baas. Of wie is deze persoon? Dan kun je, heb je nog daar nog een soort van haakje. Dit wat bleek namelijk een soort... het was een soort voor wonen Midden-Nederland. Dus het waren allemaal losse entiteiten die dan samen een soort dagje hadden gehad. Dus er was geen eenheid. En ik had toen ook, was best wel onervaren. Ik geloof dat ik ook met Harry Glosbach daar was. En die ging wel goed. Die is echt wel een ervaren
die kan bedrijf. Dit soort shit. Ja, heel goed.
Guy, weet je wel. En ik had toen ook heel dom. Ik had ook een soort stukje over een soort anti-religie stukje. Daar was ik toen mee bezig. En ik dacht, dat ga ik gewoon daar doen. Ja, er zit niemand op te wachten. En het ding was, ik moest 2 keer een kwartier. Met een soort tussenpauze van een uur.
Dus voor dezelfde mensen?
Ja. Want daartussen we gingen ze dan eten en dingen. En dan kwamen we weer allebei een kwartier. Dus ik was helemaal kapot. En het was geen podium. Dus ik zat gewoon... Zij zaten aan tafels met hun zij ook naar me toe. Weet je wel. En ik zat wel met een microfoon, maar gewoon gelijk vloers. Dus ik liep een beetje rond. En helemaal dood. Gewoon als in geen lach. En ook geen echt respons. En gewoon helemaal kut. En je voelde niemand wil dit. Ik zelf allerminst. En dan ben je klaar. Wel je tijd volmaken. Altijd. Dat is nooit, dat is ook grappig. Je gaat nooit eerder... Je gaat nooit... Ik doe het toch wel altijd. En dan neem ik maar de pijn. En dan ga je weg. En dan een uur later. Guess who's back? De guy die net ook al niet leuk was. En dan ben je weer een kwartier. Wederom niks. Want ze hebben al besloten dat ze je niet tof vinden. Ja. Ja, verder. Ik ben op een gegeven moment terughouden met bedrijfsoptredens. Omdat ik zo... En zowel dan ben ik heel streng op de omstandigheden van het... ik wil niet dat er gegeten wordt. Er moet een podium zijn. Ik wil door iemand worden aangekondigd.
Maar het zijn al die voorwaarden die maken dat je een kans van slagen hebt.
Ja.
En als die er niet zijn, kan je heel hardnekkig zeggen, dit moet ik kunnen.
Ja.
Maar je kan ook zeggen, ja, ik kan dit wel, maar
ja,
dit gaan we niet doen. En als je dit allemaal regelt, dan wordt het voor iedereen leuk.
En ik ben op een gegeven moment ook, omdat ik gewoon qua materiaal wat meer echt over mijn leven en misschien een tikkeltje minder algemeen. Daardoor wordt het moeilijker, omdat je dan bij een bedrijfsoptreden komt praten over dingen waar je onzeker over bent. En dat is, ja, waarom heb je het daar? Weet je wel, daar is het lekkerder als je gewoon iemand kan pakken of een groep aanpakt of een ding. Weet je, dat is een soort. Dus op een gegeven moment voel het ook zo, ja, de relevantie mist hier dat ik dit hier kom.
Ja,
of zo. Ja.
Top. Dankjewel.
Ja, leuk. Leuk om te doen, man. En leuk. Er komen vast genoeg kut optredens aan. Dus over een jaar kan ik gewoon weer.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!